Welkom bij De Debate, onze diepgaande verkenning van de uiteenlopende perspectieven en complexe dynamieken achter het nieuws van vandaag. Op 16 juli 2026 verzamelen diplomaten uit meer dan 60 landen zich in Washington. En hun doel is ogenschijnlijk heel helder, namelijk het wereldwijd en gecoördineerd aanpakken van Antifa.
Ja, een enorme top.
Absoluut. Maar wat er werkelijk op het spel staat, is veel groter. Kijken we hier naar de onvermijdelijke noodzakelijke bestrijding van een modern transnationaal gewelddadig netwerk? Trekken we de Global War on Terror simpelweg de 21ste eeuw in?
Of, en dat is de andere kant van de medaille, zijn we hier getuige van de inzet van de allerzwaarste antiterrorisme-instrumenten om, binnenlandse politieke tegenstanders monddood te maken via een juridische sluiproute?
Precies, dat is de kernvraag vandaag. Ik zal het perspectief verdedigen dat Antifa wel degelijk een reële transnationale dreiging vormt die om deze nieuwe instrumenten vraagt.
En ik zal betogen dat dit beleid fundamenteel bewijs ontbeert en bovendien een gevaarlijk precedent schept waarbij statistisch veel grotere dreigingen, zoals rechtsextremisme, compleet worden genegeerd.
Goed, laten we bij de context beginnen. Die aanstaande top in Washington komt natuurlijk niet uit de lucht vallen.
Nee, zeker niet. Het is het absolute kookpunt van een beleid dat we de afgelopen jaren stilletjes maar met gigantische precisie hebben zien opbouwen in dat Trump-dossier.
Ja, we zien een hele duidelijke tijdlijn. Het fundament werd natuurlijk gelegd in september 2025 met die bewuste executive order.
Klopt, en daarna kreeg je die NSPM-7-richtlijn.
En toen kwam natuurlijk die grote juridische klap in november 2025, toen minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio besloot om specifieke Europese groepen, denk aan Antifa Oost in Duitsland, formeel als buitenlandse terroristische organisaties aan te merken.
Ja, de beruchte FTO-status.
De FTO's inderdaad. En mijn perspectief is dat de regering hier simpelweg de feitelijke realiteit op de grond onder ogen ziet. Kijk, we hebben te maken met een netwerk dat misschien geen traditioneel hoofdkwartier heeft.
Wacht, geen hoofdkwartier?
Nee, maar ze delen wel degelijk financiering. Ze wisselen over de landsgrenzen heen tactieken uit voor stedelijke oorlogsvoering. En ze plegen daadwerkelijk politiek geweld. Denk aan de claims rondom de moord op Charlie Kirk. Dat vraagt om een internationaal gecoördineerd antwoord, niet zomaar lokaal politiewerk.
Kijk, ik begrijp de drang om in te grijpen bij politiek geweld absoluut. Daders moeten gestraft worden, daar is geen twijfel over. Maar ik vlieg dit vanuit een andere hoek aan.
Hoe bedoelt u?
Nou, we hebben het hier fundamenteel niet over een gestructureerde centrale organisatie, maar over een ideologie. En door dat zware antiterrorismeapparaat in te zetten, via die omweg van buitenlandse FTO-labels, politiseer je de rechtsstaat.
Maar de tactieken zijn grensoverschrijdend.
Ja, maar je zet de deur open voor ongekende surveillance van je eigen burgers. En bovendien negeer je de harde data die aantoont dat rechtsextremisme statistisch gezien een veel urgenter gevaar is.
Om de proportionaliteit van deze maatregelen goed te wegen, moeten we inderdaad eerst naar de aard van het beestje kijken. Wat is Antifa nu eigenlijk? U noemt het een ideologie. Maar we kunnen toch niet ontkennen dat er fysieke, gewelddadige acties plaatsvinden onder die vlag.
Er is een fundamenteel onderscheid tussen individuen die onder een paraplu-begrip de wet overtreden en een terroristisch netwerk. Kijk, de hele architectuur van onze terreurbestrijding is na 9-11 ontworpen voor groepen als Al-Qaeda of ISIS.
Groepen met een duidelijke structuur.
Exact. Die hadden een commandostructuur, een leider, fysieke trainingskampen. Antifa heeft geen CEO, zeg maar. Er is geen ledenlijst. Hoe kun je zo'n diffuse, decentrale beweging nou als één blok behandelen? Het juridische raamwerk past simpelweg niet.
Ik begrijp waarom u dat denkt, maar laat me een ander perspectief bieden. Decentralisatie is in de 21ste eeuw juist de moderne vorm van efficiëntie. Het is geen bewijs van onschuld.
Een efficiëntiemodel voor demonstranten.
Voor extremisten. Kijk naar moderne drugskartels of hackerscollectieven zoals ransomware-groepen. Die werken nagenoeg uitsluitend via franchise-modellen en autonome cellen.
Ja, maar
ze delen hun methodologieën via versleutelde kanalen. Ze sluizen anoniem cryptovaluta naar elkaar door om operaties te financieren. Ze hebben geen kantoorpand waar de FBI even kan binnenvallen, maar de schade is wel massaal en gecoördineerd. Waarom stoppen we wel met het bestrijden van de een en niet met de ander?
Dat is op zich een intrigerende vergelijking, maar hij gaat op een cruciaal punt mank.
Oh? Op welk punt dan?
Omdat je bij hackerscollectieven spreekt over mensen die letterlijk dezelfde kwaadaardige code uitwisselen om, pak een beet, een bank plat te leggen. Dat is een specifieke, verifieerbare, materiële handeling met een direct financieel doel.
En politiek geweld is dat niet.
Bij Antifa praten we in de overgrote meerderheid van de gevallen over activisten die de straat op gaan om te demonstreren tegen fascisme. En ja, daar zitten randfiguren tussen die autonoom vernielingen aanrichten. Maar een lokale relschopper is nog geen agent in een mondiaal gecoördineerd terreurnetwerk.
Maar het gaat de regering ook helemaal niet om die eenzame relschopper op de hoek van de straat.
Dat zeggen ze, ja.
Het gaat om het internationale weefsel dat eronder ligt. Uit die documenten blijkt duidelijk dat groepen steeds vaker trainingen delen over stedelijke oorlogsvoering. Ze leren van elkaar over de grenzen heen hoe je politiecordons doorbreekt, hoe je encryptie gebruikt, hoe je fondsen werft.
Maar om daarvoor direct de visa-wetgeving in te zetten.
Ja, want dat overstijgt een spontane demonstratie volledig. Dat is asymmetrische strijd. Waarom zouden we onze ogen sluiten voor een politiek gewelddadig netwerk puur omdat ze slim genoeg zijn om zich horizontaal te organiseren?
Omdat de remedie die we nu kiezen veel erger dreigt te worden dan de kwaal. En dan komen we bij de kille mechaniek van dit beleid. Als die structuur echt zo horizontaal is, hoe plak je daar dan een FTO-label op zonder de burgerrechten van Amerikaanse staatsburgers de afgrond in te trekken?
U bedoelt via de National Security Presidential Memorandum.
Precies, die NSPM 7. Die geeft inlichtingendiensten in wezen een nieuwe marsroute. Maar combineer dat met het uiterst controversiële besluit van Marco Rubio om Europese groepen zoals Antifa Oost op die FTO-lijst te zetten. Hier gaan alle alarmbellen af bij mensenrechtenadvocaten.
Omdat ze bang zijn voor material support claims.
Ja, want in de Verenigde Staten beschermt het eerste amendement de vrijheid van meningsuiting en vergadering. Je kunt niet zomaar een binnenlandse activistische groep afluisteren. Daarvoor moet de FBI bewijzen dat er een concreet misdrijf wordt gepland.
En niemand in Washington wil het eerste amendement afschaffen.
Nee, ze schaffen het niet af. Ze lopen er met een gigantische boog omheen. En dat is precies wat Sebastian Gorka intern heeft besproken. Als je een Europese groep als FTO bestempelt, veranderen de spelregels dramatisch. Dan introduceer je het loodzware concept van materiële steun aan terrorisme.
En wat is daar in vredesnaam mis mee als die steun feitelijk wordt geleverd aan gewelddadige acties?
Omdat de definitie absurd breed is. Stel je voor, een Amerikaanse student deelt een flyer van Antifa Oost op sociale media. Of weet je, doneert $20 aan een Europees fonds voor rechtsbijstand na een demonstratie.
Onder de oude wetgeving is dat hooguit activisme. Het valt keihard onder vrijheid van meningsuiting. Maar nu Antifa Oost een FTO is, kan de overheid datzelfde gedrag ineens labelen als materiële steun aan terroristen. Daar staan jarenlange gevangenisstraffen op.
Dat is wel een heel dystopisch scenario dat u nu schetst. Rechters moeten nog altijd bewijs wegen.
Het gaat nog verder dan de rechtszaal. Door die ene flinterdunne link mag de overheid opeens gebruik maken van de visa-wetgeving. Ze kunnen naar geheime visa-rechtbanken voor een telefoontap met een veel lagere bewijslast, puur omdat er een buitenlandse inlichtingencomponent aan vastzit.
Dat is een interessant punt, hoewel ik het substantieel anders zou formuleren.
U noemt dit geen politisering van de rechtsstaat?
Nee, absoluut niet. Wat u wegzet als een juridische sluiprotte, noem ik het noodzakelijkerwijs dichten van een maas in de wet die veel te lang heeft opengestaan.
Een maas in de wet?
Ja. Als binnenlandse extremisten fondsen werven die in Europa worden ingezet om politie aan te vallen, of als ze online operationele protocollen delen over het ontrichten van vitale infrastructuur, dan is dat simpelweg materiële steun. Dat is geen politiek spelletje om studenten te pesten.
Maar u weegt hiermee wel ideologie mee in de wet.
Integendeel, de rechtsstaat wordt hier juist eindelijk blind voor de politieke kleur. Decennia lang is extreem links geweld met een fluwele handschoen aangepakt onder de noemer van burgerlijke ongehoorzaamheid.
Dat is een enorme generalisatie.
Maar de regering trekt nu een harde lijn. Geweld en de internationale coördinatie daarvan is terrorisme, ongeacht uw vlag. Die wetgeving moet justitie de ruimte geven om de financiële zuurstof van die netwerken af te snijden voordat er een aanslag plaatsvindt.
Als dat juridische fundament echt zo waterdicht is, waarom slaan de inlichtingendiensten dan massaal alarm over deze hele aanpak?
Hoe bedoelt u? Zij voeren dit beleid toch gewoon uit?
Ze voeren het uit onder immense politieke druk, maar intern verzetten de professionals zich hevig. We lezen in de New York Times en Just Security dat Europese inlichtingendiensten, met name in Duitsland, de Amerikaanse claims over dit mondiale antifa-gevaar volstrekt ongefundeerd vinden.
Dat is vaak ook gewoon diplomatiek theater, toch?
Geen theater. Ze herkennen het dreigingsbeeld domweg niet in hun eigen data. En we hoeven niet eens naar Europa te kijken. Interne analisten van de FBI en Homeland Security weigeren soms zelfs briefings te geven over Antifa in deze terrorisme-context.
En waarom denkt u dat ze dat weigeren?
Omdat zij weigeren mee te werken aan een politiek narratief. Zij kwalificeren dit niet als een terrordreiging van het niveau Al-Qaeda. Als experts hun handtekening niet onder dat 16-pagina stellende document van Gorka willen zetten, dan weet u dat dit ideologisch gedreven beleid is. Men zocht data bij het beleid in plaats van andersom.
Ik ben daar echt niet door overtuigd. Die redenering gaat volledig voorbij aan hoe grote bureaucratieën werken. We zien in de geschiedenis van inlichtingendiensten telkens een immense institutionele traagheid bij nieuwe dreigingen.
Dus de experts hebben het allemaal mis en Sebastian Gorka heeft het goed.
Analisten werken vaak met decennia oude kaders. Vrijwel alle senior analisten van nu zijn getraind in de post-9-11-realiteit. Ze zoeken naar salafistisch-jihadistische structuren, naar hiërarchie, naar bekende financieringstromen.
Ja, omdat dat de definitie van een terrorisme-netwerk is.
Wat Gorka doet, is die definitie accuraat oprekken naar gewelddadige, seculiere politieke groepen. Dat die klassieke analist daar moeite mee heeft omdat het niet in zijn spreadsheet past, betekent niet dat de dreiging niet reëel is.
Maar u schuift de analyse van experts terzijde zodra het u niet uitkomt?
Dat is niet waar. Ik wijs op de paradigmaverschuiving die gaande is. Wist u dat er in mei 2026 in Den Haag al een grootschalige workshop werd georganiseerd over de gevaren van linksradicale groepen?
Ja, een workshop.
Een workshop voor buitenlandse rechtshandhavers, ja. De internationale gemeenschap wordt wakker. En die bijeenkomst van 16 juli met meer dan 60 landen bewijst dat de VS het voortouw neemt bij het adresseren van een blinde vlek.
Neem me niet kwalijk, maar als u het woord blinde vlek gebruikt, dan moeten we kijken naar wat er niet in Gorka's strategiedocument staat.
Elk document moet prioriteren.
Daar ga ik niet in mee. Hoe verklaart u de onbegrijpelijke afwezigheid van rechtsextremisme in zijn strategie? Als de regering het land objectief wil beschermen tegen politiek geweld, is dit toch bizar?
Dat document richt zich specifiek op internationale verwevenheid.
Laat me uitleggen waarom de data dit tegenspreekt. Interne overheidscijfers, rapporten van de FBI, academisch onderzoek, allemaal tonen ze onomstotelijk aan dat rechtsextremistisch geweld statistisch gezien de dodelijkste bron van politiek geweld in de VS is.
Dat ontken ik ook niet.
Wit-nationalistische groepen veroorzaken meer slachtoffers en disruptie dan Antifa ooit heeft gedaan. Als u een nationale contra-terrorisme-strategie uitschrijft die deze bedreiging niet eens noemt, maar wel hemel en aarde beweegt om Antifa via de visa-wetgeving aan te pakken, dan is de ware aard van dit beleid ontmaskerd.
U suggereert dat het puur om het vervolgen van linkse opponenten gaat.
Exact. Het gaat om het creëren van een juridisch instrumentarium tegen politieke tegenstanders. Dat is een moedwillige blinde vlek.
Ik erken de ernst van binnenlands rechtsextremisme volmondig. Incidenten rondom wit-nationalisme moeten we keihard bestrijden en niemand pleit voor straffeloosheid in die hoek.
Maar ze staan niet in het document.
Omdat we geen appels met peren moeten vergelijken. Het bestrijden van de ene transnationale dreiging sluit de aanpak van de ander lokaal niet uit. De top in Washington richt zich op transnationaal terrorisme in het kader van de Global War on Terror.
En rechtsextremisme is niet transnationaal?
Veel minder. Rechtsextremisme in de VS bestaat vaker uit lone wolves of milities die heel lokaal opereren. Ze missen over het algemeen die wijdvertakte ideologische verwevenheid en gestructureerde financiering over de grenzen heen die we bij het Antifa-netwerk wel zien ontstaan.
Maar nogmaals, dat is precies de premisse die Europese inlichtingendiensten naar de prullenbak hebben verwezen.
Ze zijn er wellicht gewoon nog niet aan toe om dat te erkennen vanwege hun eigen interne dynamieken. Door de banden tussen Amerikaanse activisten en Europese actoren als Antifa Oost nu te doorbreken via die FTO-aanduidingen, pakken we het geweld aan voordat het de proporties van grote mondiale terreurnetwerken aanneemt. Dat vereist diplomatiek leiderschap, geen terughoudendheid.
Leiderschap of een gevaarlijke glijdende schaal naar een controlestaat? Juridische experts hebben hier een ijzingwekkende waarschuwing over afgegeven.
Welke waarschuwing precies?
Nou, als je een Amerikaanse burger via 2 of 3 online stappen kunt verbinden aan een buitenlandse organisatie en je plakt daar het loodzware etiket terrorisme op, dan schep je een mechanisme dat zich tegen elke vorm van oppositie kan keren. Vandaag Antifa, morgen een klimaatactiegroep, overmorgen een vakbond.
Dat is een vergezocht hellend vlak.
Daarom aarzelen Europese bondgenoten terecht om hun handtekening onder dit pact van Rubio te zetten. Zij weten wat er gebeurt als je staatsmacht politiseert.
Dat is een sterke waarschuwing, maar het is en blijft de ultieme taak van een rechtsstaat om krachtig te reageren op de methodes waarmee men de samenleving ontwricht. En als we ons debat zo overzien, blijft mijn positie onveranderd, hoewel aangescherpt door uw inbreng. Ik blijf ervan overtuigd dat de regering legitieme, noodzakelijke middelen inzet tegen een gewelddadig internationaal opererend netwerk. Dat Gorka de oude kaders doorbreekt, is geen machtsmisbruik. Het is aanpassingsvermogen aan transnationaal linksextremisme. We kunnen de dreigingen van de toekomst niet bestrijden met de wetboeken van gisteren.
En mijn conclusie luidt dat die zogenaamde aanpassing de fundamenten van de rechtsstaat zelf ondergraaft. We zijn het erover eens dat politiek geweld uit elke hoek bestreden moet worden en dat terrorisme van vorm verandert.
Zeker.
Waar de kloof blijft is dat ik dit beleid zie als disproportioneel en politiek gemotiveerd. Het weglaten van rechtsextremisme, gekoppeld aan de material support constructie via visa-rechtbanken, bewapent de staat tegen zijn eigen burgers. Dat precedent zal de democratie veel meer schade toebrengen dan de groepen die het beweert te bestrijden.
Dat is een zeer zwaarwegende zorg, die ongetwijfeld in de wandelgangen van Washington zal resoneren tijdens die top in juli. Het is helder dat dit debat vandaag niet definitief beslecht wordt. We zitten midden in een historische herdefinitie van de grens tussen robuust activisme en transnationaal terrorisme.
Inderdaad. En de definities die we nu in de wet verankeren, bepalen de bevoegdheden van de overheid voor de komende decennia.
Precies. Dit complexe dossier zal ons nog jarenlang dringen na te denken over de balans tussen nationale veiligheid en burgerrechten. Hoe ver mag een democratie gaan om zichzelf te verdedigen voordat het datgene vernietigt wat het probeert te beschermen? Een wezenlijke vraag voor u thuis om over na te denken. Hartelijk dank voor uw aandacht.